daarna volgt de schriftlezing en wel uit Matthäus 26. Matthäus 26, vers 6 tot en met 30.
Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een alabasterfles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht, en de penningen den armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide, wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden, het Paascha te eten? En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, en ik zal bij u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven, en toen zij aten, zeide hij, voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het Heere? En hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens, door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordende zeide, ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het, en gaf het ten discipelen, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hem dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.
Gemeente, het woord des Heren komt tot ons uit Matthäus 26, en daarvan de versen 26, 27 en 28. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het, en gaf het de discipelen, en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende, drinkt allen eruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, terwijl voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Volgt. Geliefde gemeente, Matthäus spreekt vooral over het Paascha en dat mag overgaan in zekere zin ook in het heilig avondmaal. En hij heeft daarmee een uitspraak van Jezus ook centraal gezet. U ziet dat ook staan in vers 18 midden. Mijn tijd is nabij. Met andere woorden, het Paascha is dus een afscheidsmaal. Het staat in het teken van het vertrek van de naderende dood. En in stilte worden de voorbereidingen getroffen. Immers, Judas, de verrader, mag dat niet weten. Judas mag niet weten wanneer precies die maaltijd en waar die maaltijd zal gehouden worden. Maar aan de maaltijd zelf, vers 20, onthult Jezus wie zijn verrader is. Als het avond geworden was, zat hij aan met de 12 en hij zei: voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. Hij zegt dat met nadruk om te laten zien dat ook dit tot zijn messiaanse programma behoort. Het is niet een overval, het is hem niet overkomen. Hij weet ervan. En hij zegt niet: wee de verradene, dat zou hij zelf zijn. Nee, wee hem die mij verraden zal. Geen zelfmeelijden. Hij mag alles overgeven in de handen van zijn Vader. En als we dan nadenken vanmorgen over de instelling van het heilig avondmaal, dan letten we op het lichaam van Christus wat voorgesteld wordt door het brood, op het bloed van Christus wat voorgesteld wordt door de wijn, en ten derde letten we nog op de zegen van het heilig avondmaal voor de ware gelovigen. En daar hopen we ook bij de tafel nog het enig ander over te mogen zeggen. En als zij aten. U ziet dat staan. Even uitleg nodig, gemeente, hoe het met de Pascha ging. De Pascha hadden we verschillende bekers. De eerste beker werd gedankt en er werd een lofprijzing gedaan aan de Heere. Daarna werden de bittere kruiden gegeten. Als dat gebeurd was, kreeg de vader de tweede beker. Hij zegende ook die. En dan werd het brood der ellende gegeten. Dat ongezuurde brood, zeg maar tegenwoordig de matzes. Die platte koeken. Als dat gebeurd was, dan werd het paaslam geslacht. Daar haakt Jezus dus niet op in. En daarna kwam dan de derde beker. De beker der dankzegging, die we ook terugvinden dus in het heilige avondmaal. Met andere woorden, als ik het heel kort even samen mag vatten voor u. Twee elementen uit die paasmaaltijd. Uit dat paasgebeuren haalt Jezus eruit. En die brengt hij als het ware tot een hogere eenheid in de instelling van het heilige avondmaal. Dus en als zij aten, dat is dus vlak bij die derde beker, nam Jezus het brood en 27 en hij nam de drinkbeker. Dat is duidelijk, dus dat is dan de derde beker, de beker van de lofprijzing en de dankzegging. En als zij aten, dat is dus dat brood der ellende. Goed over nadenken, dat was het toch bij Pascha. De ellende van die verdrukking die ze hadden meegemaakt in Egypte. En daar gaat Jezus nu op wijzen. Wij zijn allemaal in de dienstbaarheid, in de ellende gekomen door de diepe val in Adam. En hij geeft ze dat te eten om te beseffen dat hij ze daarvan wil verlossen. Dus als we straks eten aan de tafel, dan moet dit element er heel duidelijk ook in zitten. De ellende die ik over mezelf en mijn nageslacht heb gehaald. En dan moet ik zien dat dat brood der ellende mij veroordeelt. En tegelijkertijd dat Jezus het verbroken brood moet zijn. Dat is mijn schuld. Maar ook zijn genade om het te geven aan een arme, boetvaardige zondaar. En als zij aten. Ja, maar niet alleen het zien op het brood sterk. Nee, het gaat juist om het deelgenoot worden via dat zichtbare brood aan hem. Want het is een duidelijk teken naar het verbroken lichaam, naar het werk van Christus, kortom van Golgotha. De laatste maaltijd dus, hier, dan wordt het ongezuurde brood gegeten, zoals dat voorgeschreven was bij de Pascha-maaltijd. En daar zijn ook de dingen zegenen, breken, uitdelen. Zegenen. Dus nam Jezus het brood. Dat deed trouwens altijd de Vader. Die nam dat brood en verdeelde het. Dat breken wil zeggen dat je het klaarmaakt voor de maaltijd. in passende brokjes. En zo werd het doorgegeven aan de kinderen ook, die aan die maaltijd, natuurlijk bij de paasmaaltijd, deelnamen. Het breken nogmaals wijst op het klaarmaken, het eetbaar maken. En als ik het nu over mag zetten op Jezus. Jezus is het brood des levens en wordt verbroken zodat hij toegepast kan worden door de Heilige Geest. Dat zelfs het kleinste kind in de genade mag delen daarin en daar ook van mag nemen. Nemen in de zin nadat het geschonken is door Jezus zelf. Dat brood dat uit de hemel is neergedaald, dat kan alleen maar verbroken worden in kleine stukjes, op wat zelfs de kleinste mond in de genade eten mag. En dat verbreken, dat wijst ook naar het sterven van de Heer Jezus Christus. Zegenen en breken, ze staan hier bij elkaar. Nu moet u dat woord zegenen ook nog anders zien dan alleen maar het zegenen op zich. Het woord zegenen betekent ook hier danken. Dus er is danken en breken. Danken en breken, ze staan dus bij elkaar. Die Jezus nam deel aan het heilig avondmaal en hij deed dat onder dankzegging. Hij was immers het brood dat uit de hemel neerdaalt en hij dankte zijn vader dat hij die weg mocht gaan. Danken en breken staan vlak naast elkaar omdat voor Jezus het een doorleefde werkelijkheid is. Hij dankt zijn vader dat hij het offer mag brengen. Denkt u daaraan? En ik dank zijn vader dat hij dat mag doen voor allen die uitverkoren zijn. Allen die geroepen worden door het wonderbare kracht van de geest. Jezus nogmaals is het brood dat hij uit de hemel neerdaalt. En hij dankt voor allen die ook straks met hem in het geloof verenigd mogen zijn. Waar ook ter wereld. En als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende brak hij het. Dat let nogmaals één keer gezegd op de zelfovergave van Jezus aan het kruis. Dat is het. En gaf het de discipelen. En zeiden: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Waarom deze woorden zo met nadruk worden gezegd is niet zo moeilijk om te begrijpen. Want aan de paasmaaltijd werden de stukjes uitgedeeld en wat gebeurde er wanneer iedereen dan zo'n brokje had? Dan, nadat het gezegend was en gedankt was, nam de vader zelf eerst. En daarna de kinderen. Maar dat gaat hier niet. Jezus geeft zichzelf. Jezus eet niet. Jezus geeft. En daarom zegt hij: neemt, eet, dat is mijn lichaam. Voelt u wel? Hier is dus heel duidelijk de nadruk op het gevende aspect. En Jezus laat zien dat hij zichzelf geeft aan deze zonden. Neemt, eet, dat is mijn lichaam. Jezus eet zelf dus niet van het brood. En hij moet de jongeren, de discipelen, uitdrukkelijk nodigen. Eet! Omdat hij zelf niet eet. Ik ben het. Eet mij. In die zin, als degene die straks het offer brengt, het verbroken lichaam, het vergoten bloed voor zondaren. Hier ben ik, een en al bereidwilligheid. Ik leg mijzelf op tafel. Is wat? Dat zegt Jezus. Voelt u het aan? De spanning. Zou ik dat wel durven? Neemt. Eet. Dat is mijn lichaam. Geweldig als u die woorden zo ziet tegen de achtergrond van de paasmaaltijd. En dat brood, dat verwijst naar het lichaam van Christus niet. Nee, niet zozeer naar het lichaam op zich. Maar het lichaam in zijn betekenis van zelfovergave als schep. Van God. Dat is het. En zo word ik verbroken. Straks aan het kruis. En ik stel mezelf present. En ik geef me aan jullie, discipelen. En over hun hoofd heen aan allen die een oprecht geloof hebben. Die een arme zondaar zijn. Die een mishagen hebben aan zichzelf. Zich verootmoedigen voor God vanwege hun overtredingen. Aangezien de toorn van God, ik citeer uit het avondmaalsformulier, tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Het gebroken brood wijkt aan mijn schuld. Als u dat niet kent, ik heb het niet over de mate van schuldbeleving, dat is aan de Heere. Maar als je dat niet kent, dan eet je en drink je jezelf een oordeel. Als je dit kent, mag je ook iets zien van de genadige breking. Ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood moest sterven. Dan zie je met ogen des geloofs meer of minder helder dat hij de enige grond is van onze verzoening. En dat dat tegelijkertijd een gedenken is wat hij gedaan heeft voor een arme zondaar. En tot vertroosting van het hart, tot versterking ook van het geloof. En het wonder, zeg het eens kindersheren, wordt het niet steeds groter. Wordt het niet steeds groter dat hij voor zondaren sterft? Verder gaande op de weg word je steeds kleiner. Steeds ontdek je het meer. Die wonderlijke uitspraak van vroeger die nog steeds geldend is. Minder zonde doen. Een groter zondaar worden. En dat beleef je als goed is ook aan het heilig avondmaal. En dan hij voor mij, terwijl hij wist wie ik ben. En terwijl ik er elke keer nog maar een klein beetje achter kom wie ik ben. Dan gaan we met stukje en beetje. Heeft hij het allemaal al geweten. En heeft hij zichzelf in de nacht, dat hij verraden werd, nam hij het brood. Machtig, hè. In de nacht dat hij verraden werd, nam hij het brood. De meest donkere periode, zou je zeggen, heeft hij er niet van afgezien om zichzelf present te stellen. Nam hij het brood en brak hij het. En zei, neemt, eet. Niet alleen in de hand nemen, dan voel je het brood. Dat is ook wel heel mooi, maar het moet nog verder. Eten. Met de mond des geloofs. Omdat je gemeenschap met Christus ervaart. Hij zegt dat zelf. Ik ben present. Dat brood wijst heen immers. Zo zekerlijk als dat brood verbroken wordt. Zo zekerlijk zullen de zonden vergeven zijn. En zo zeker als die bloed dat wijn vergoten wordt. Zo zeker zal zijn bloed gestort zijn. Tot vergeving van zonde. Zo te zien, met geestelijke ogen des geloofs, mag je merken en ervaren dat de Heere goed is. Bij de viering van het avondmaal is de zegen van de Heere onmisbaar. Dat zegt vers 26, nietwaar? Gezegend hebbende. Dat woord gezegend hebbende wijst, dan kun je het Nederlands nog zien in de oude vertaling hier. Gezegend hebbende, dat laat zien, het gaat constant door. Dus dat gezegend hebbende, dat gedankt hebbende, dat moet een actie zijn die steeds weer voortgaat vanwege wat hij doet. Vergeet nooit de grote gever dus te danken. Want het zegen is hier, zoals ik zei, voornamelijk danken. Maar wie zal van dit brood durven eten? Hebt u die schroom? Dat is toch wel normaal dat je zegt, zou ik daar wel horen? Zou ik daar wel bij mogen zijn? Niemand durft dat als het goed is. Tenzij je mag zien als de dienaar dat brood breekt, dat dat Christus ten diepste doet. Dat dat Christus ten diepste symboliseert en aangeeft. En dat hij het geeft namens God. Namens zijn meester. En wie zou dan in het geloof nog weigeren kunnen? Heere, schenk het mij. Geef dat ik het mag verstaan. En ook als je dan nog hoort, neemt. Eet. Steek het echt in je mond. En voel en merk en proef dat de Heere goed is. En dat er voedende kracht van uitgaat. En dat uw zonden worden vergeven. Tweede gemeente, ik mag het maar aanstippen, dat begrijpt u wel, hè. Het bloed van Christus wordt voorgesteld door de wijn. En hij nam de drinkbeker en ik zei u al, dat is dus die derde beker. En die wordt gedankt. Dat is de beker van de lofprijzing tijdens de paaschamaaltijd. Die beker gaat rond. Hij gaf hun dien allemaal, dus hij wordt doorgegeven. Daarom is dat ook denk ik een hele goede zaak dat het tijdens het avondmaal ook zo gaat. Niet waar? De beker wordt doorgegeven, of de bekers hier natuurlijk, worden doorgegeven. Maar u voelt de gedachte van eenheid. Drinkt allen daaruit, niet waar? Dus het gemeenschappelijke deel hebben aan Christus betekent ook deel hebben aan elkaar in een hartelijke liefde en verbondenheid. De maaltijd werd dus afgesloten, zeg maar hier, met de beker der dankzegging. Wat een rijkdom, gemeente. De rijkdom. De beker. En het benadrukt dat Jezus weer opnieuw de eerste is die dat doet. Hij doet het. Hij, het gaat van hem uit. Hij nam de drinkbeker. En gaf hem dien. Hij drinkt zelf niet. Als een dienaar bij het heilig avondmaal niet drinken kan. Ik heb het wel eens meegemaakt. Zelf niet, maar het is een wonder als je het niet hoeft mee te maken voor jezelf. Maar dan kan de bediening dus goed zijn. Helder zien hoor. Maar zelf kan hij op dat moment op een of andere manier niet deelnemen aan dat heilig avondmaal. Dat is best een heel aangrijpend. Als hij niet de beker zelf neemt, maar gelijk doorgeeft naar rechts of naar links. Hier is het heel aangrijpend op een andere manier. Jezus zegt, dit ben ik. Die drinkbeker die ik u geef. U moet goed nadenken waarom u daar zo bij danken kan. Omdat ik straks die lijdensbeker van de toorn van God gevuld. Met alle boosheid. En de aanvechtingen van de Satan. En de ongerechtigheden van mijn volk helemaal leeg moet drinken. Ziet u dat voor? Dank hem nu. Als u straks dat slokje wijn neemt. Voor deze weldaad. Dat hij plaatsvervangend leed. En dat je dan ook zo mag danken bij die drinkbeker. Het avondmaal is zeker, daar kan je tegenop zien. Begrijp dat allemaal heel goed. Maar ten diepste is het een feest. Dus aanstekens. Voelt u wat ik bedoel? Wat een wonder. Dat God dit wil geven. En dat dit wil betekenen en verzegelen voor die arme Tobbert. En die zullen er ook in Damwoude zijn. Die zeggen, zou het wel voor mij zijn? Zo zekerlijk als ik het je uitreik. En zo zekerlijk als ik je die drinkbeker geef. Is inderdaad er de vergeving van zonde. En wie zou dan niet door zijn tranen heen, zeker, roemen in de Heer. Een rechte avondmaalsganger leert er iets van. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Want hij nam dus de drinkbeker. Wat een weldaad. En gedankt hebbend, richting zijn vader, gaf hem dien zeggende, drinkt allen daaruit. Voelt u? Dus de Romeinse theologie klopt niet. Ik drink voor u allen. Nee, drink allen eruit. Alle gelovigen mogen en moeten zelfs, maar dat is een moeten vanuit de genade, drink allen eruit uit die beker. Want dat is mijn bloed. Gemeente, het is natuurlijk heel erg een dwaasheid, als ik heel kort even zeggen mag, om te zeggen dat brood, dat is Christus zelf. En hij staat daar, dat kan natuurlijk nooit bedoeld zijn. En dat bloed, die wijn, dat is Jezus' bloed zelf. Nee, hij staat daar, dat kan niet. Dat gaat niet over transsubstantiatie, dat brood gaat niet over in het lichaam en die wijn gaat niet over in dat bloed. Wel nee. Want het verwijst naar, nog één keer, naar zijn zelfovergave. En in dat verbroken brood zit dan vooral dus dat hij als schepsel, want hij is ook mens, verbroken wordt vanwege de zonde, God mens, hè. En dat bloed geeft aan de gewelddadige dood. Dat geeft het aan. En dat hij daar niet voor terugschrikt. Dat hij dat van harte doet. Bloedstorting geeft het aan. Dus bloed geeft aan dat hij zichzelf geheel in zijn mens zijn ook, ondersteund door zijn God zijn, zal geven aan zijn vader voor de zijnen. Want dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments. Waarom staat dat er nou? Gemeente, daar hebben de vaderen allemaal naar uitgezien. Dat dat bloed zou gestort worden. Het bloed des verbonds. Denk aan de bloedstorting bij de Sinaï. In Exodus 24 staat dat. Dan moet Mozes komen met die schaal, weet u wel. Het bloed gesprenkeld worden. Bloed des verbonds. Hier gaan we zien dat de grond gelegd wordt voor de vergeving van zonden. Hier gaan we zien dat het verbond hernield wordt. Het oude verbond krijgt zijn fundament, krijgt zijn grondslag in het werk van de Heer Jezus Christus. Bloed van het nieuwe verbond, nieuwe testament, het welk voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonde. Het is een plaatsvervangend offer. En nu moet die akte van het verbond getekend worden. Want het verbond is in twee delen begrepen. Het is eenzijdig in de oprichting. God richt het op. Met Abraham zijn vriend. Maar het is tweezijdig in de uitwerking. Het is ook een nieuwe gehoorzaamheid. Ik moet die akte leren ondertekenen. De akte van het verbond waarin twee partijen zijn. Als ik die ongetekende akte teruggeef aan de Heer Jezus. Ik heb een gedoopt voorhoofd. En ik geef hem straks terug. Ongetekend. Dat betekent dat ik voor eeuwig verloren ben. Dat betekent dat ik nooit geestelijk en gelovig heb leren reageren. Op zijn aanbod. En dat ik elke keer weer de hand heb genomen en het weg heb geschoven. Weg. Ongeziene, ongelezen preek op de stapel. Sacrament. Alle verachters van Gods woord en zijn sacramenten. Schrikkelijk, ze zullen straks er zijn. In de plaats van vuur en zilver. Omdat ze een ongetekende akte voor Gods aangezicht hebben. En God zegt, mag ik zo zeggen, dan moet de brand erin. De brand. Voor eeuwig te laat. Wanneer God evenwel zijn genade aan het hart verheerlijkt, dan leert het verbond inwilligen, zoals dat heet. De akte ondertekenen. Het geloof grijpt het bloed van Christus aan. Want neemt, eet, drinkt, allen eruit. Het is de mond des geloofs die dat allemaal mag nemen en ontvangen, omdat hij het geeft. Als de Heilige Geest inleidt in dat verbond, leer ik Christus liefde proeven en smaken. Dan zeg ik amen op dat lichaam, dat verbroken lichaam en die vergoten bloed. En dat alles is er alleen omdat hij het wilde. Alleen omdat de Vader dat wilde. Om in die weg een weg te banen naar het Vaderhuis. Gemeente, wij hopen er straks nog verder over na te denken. Zie uw schuld. Mijn schuld. Persoonlijk. Zie ook de genade Gods. En de liefde van Christus. En proef het. In deze maaltijd.